Als je helder blijft, gaat het leren voortdurend door. Steeds weer opnieuw het herkennen. O, zo. Ik heb het laatste stukje gezien van die dartkampioenschap. Kon je ook wat leren? Wat?
Ik heb het niet gezien.
Nee. Dus dat ga je niet gezien hebben. Jelle Klaassen, waarom heeft hij gewonnen?
Omdat hij niet nadacht.
Ja, er was geen denken bij hem. Hè? Wanneer je dat verschil zag tussen Raymond van Barneveld en Jelle Klaassen. Die Raymond die zweet de pintjes.
Ja, die heeft iets vies.
Goed, die heeft ook een ander postuur. Maar... Maar de wijze waarop Jelle Klaassen daar bezig was. Ja, net zo goed als een paar schooljongens die zitten daar wat pijltjes te gooien. Leeg. Helemaal leeg. Helemaal leeg. En pam.
Ja, ik begreep helemaal niet wat er gebeurde eigenlijk. Dat hij gewonnen had, dat erom helemaal niet...
Je zag hem, inderdaad. Want dan is het afgelopen ja. En dan moet hij eventjes zo doen. Ja, hè? Ja. Nou, oh ja, dan moet ik ook nog even zo doen. Nou ja. En allemaal van dat soort reacties. Er werd nog een vraag van, ja, hoe doe je dat dan? En zo. Ja, nou ja, goed, ja, dat gaat gewoon zo. Al die vragen. En dan moest hij het hele denkwerk op gang brengen om een of ander aanvaardbaar antwoord te verzinnen. Was heel duidelijk. Was heel duidelijk. Hey, moet je kijken. We hebben het vaker over topsporters gehad. Ik heb al vaker gezegd. Van degene die aan de top van de sport staan. Die hebben iets begrepen van totaal open mind. En daarin een kwaliteit van heel helder bewustzijn. Anders komen ze niet aan de top. Ja, dat was daar erg van. Natuurlijk, dat extra bewustzijn, dat was er blijkbaar niet zo, want anders dan had hij gewoon gezegd, nou doei. Je zag hem weer, dat hele proces van denken oppakken. En vooral wanneer je dan nog eens een keer ziet wat er verder gebeurt. Bijvoorbeeld al die fans van hem. Die stonden daar te schreeuwen en... te zweten en zich op te winden. Zee, moet je kijken wat daar gebeurt. Moet je kijken wat daar gebeurt. En dat is ook een algemeen proces. Dat er steeds weer opnieuw in het gewone leven. Dat daar mensen dus bepaalde ideeën oppikken. Bepaalde beelden, voorstellingen, gedachten. En dan op grond daarvan, die constructie, krijg je dan nog eens een keer de reactie. Want wanneer ze al vonden van Jelle Klaas moet winnen, ja, kijk naar hem en helemaal geen opgewondenheid. Maar het was er wel en dan zie je hoe dat gebeurt. Van, oh, het is ook een wedstrijdsport en dus ik moet winnen. Nou, wanneer Jelle Klaas iets daarvan had, dan had hij niet gewonnen. Maar je ziet het wel bij degene die achter hem stonden, de fanclub. Ja. En nog iets aan het eind. Er werd ook eventjes die begeleider geïnterviewd. Dit gaan we uitbuiten.
Ja.
We gaan een hele lijn van spullen gaan we opzetten. En dan gaan we verkopen. En we gaan een tournee houden. Ja, en toen kwam hij erbij. Toen zei hij, ja, moet je eens kijken. Arme jongen. Want wat gebeurt er verder? Het moet nog blijken over wie wat dat betreft sterk genoeg in zijn schoenen staat. Want het is vaker gebeurd natuurlijk, dat juist door alles wat erbij komt, dat die oorspronkelijke zuiverheid die er is, totaal verdwijnt.
Het enige wat mij opviel, ik weet niet welke dag het was, maar in het journaal, dat die
Ik heb niet naar de wedstrijd gekeken, maar ik hoorde het op de achtergrond. En wat mij opviel toen hij gehuldigd werd in het dorp waar hij dus altijd zijn sport beoefende, dat hij gelijk omgeven werd door zoveel bodycams. Dus er is totaal geen, ja, zoals hij normaal daar gestaan heeft, dat kan al helemaal niet meer.
Ja.
Toen dacht ik, wat een onnatuurlijke toestand.
Ja, nou, dat zie je gebeuren, hè? Wat er dan allemaal op gang gebracht wordt.
Ja.
Ja, maar je herkent dat dan, hè? Je herkent dat, hoe dat gebeurt. Ja. Terwijl tijdens die wedstrijd zelf er inderdaad leegte was. Ja.
Maar dat zag je ook bij die ontroonde kampioenen, die Rijnmond. Vroeger, toen hij nog aan de top stond, zeg maar. Hm. Was hij gooien, dus was ook leeg.
Ja.
Maar nu werd hij gewoon overspoeld door allerlei emoties.
Ja. Ja.
Hij had iets te verliezen.
Ja.
Dat is een titel.
Ja. Zo zie je maar, hè? Wanneer je iets vastgrijpt, dan is het mis.
Ik heb hetzelfde als ik een papiertje in de prullenbak zie. Op het moment dat ik niet nadenk, is het altijd raar. Ik ben gericht op het doel. En dan, gewoon niet bij jezelf, maar gewoon bij
de,
ben altijd raar.
Het punt is dus heel duidelijk te herkennen wat het betekent om werkelijk leeg te zijn terwijl er wel dingen gebeuren.
Mm-hmm. Maar je kunt er altijd naartoe ook. Hè?
Wanneer je het eenmaal hebt herkend, dan weet je wat het is. Wanneer je weet wat het is, blijf daarbij. Maar dat is het eerste punt, dat je herkent, oh zo. Ja. Het kan helemaal leeg zijn zonder dat er een persoonlijk ik-centrum is. Wanneer er een persoonlijk ik-centrum is, dan krijg je dat het hele kluwen eromheen zich gaat ontwikkelen. Van, oh, ik moet het dit doen en ik moet het goed doen. Ik heb er belang bij dat het goed gaat. En ik ben hier en dat gaat daar. En moet ik daar precies op mikken of dat precies doen?
Ja,
en meteen krijg je door dat soort constructies, en het zijn een soort denkconstructies, gevoelsmatige denkconstructies, waardoor alles vast komt te zitten. Het is goed om dat te herkennen. Oh zo. Wanneer het herkend is, laat het maar alsjeblieft zo blijven. Er is een openheid, een sfeer van openheid, van leegte. En daarin gebeuren de dingen vanzelf. Maar het is wel een leegte waarin heel duidelijk ook herkend wordt, er is geen ik-centrum. Dus je moet niet altijd makkelijk zeggen van, oh ja, ik zit hier en ik blijf leeg en ik doe niks. En dan is het wel goed. Nee, het gaat werkelijk om die structuur. Is er een ik-structuur, dan zit daar het probleem. En niet in het handelen. Wanneer die ik-structuur weg is, dan ontplooien de gebeurtenissen zich vanzelf. Het is die leegte, maar daarin dus dat hele intense bewustzijn als algemene sfeer. En dat is die sfeer van zelfzijn. Dat aspect van dat bewust zelfzijn in die leegte, dat is een grote helderheid. Het is een bepaald bewustzijn dat aan de ene kant ontzettend zacht is. Aan de andere kant ontzettend hard, onaantastbaar. Het is leeg, het is eigenlijk niks. En toch, het is onaantastbaar, het is harder dan wat dan ook.
Over die structuur en leegte. Want als je dus probeert leeg te zijn en volgens structuur je hebt toch structuur nodig, dat begrijp ik zelf wel goed, dat voel ik ook. En dat je dan juist bij die gevoeligheid kunt komen.
Hoe je erbij komt, dat is niet zo belangrijk, wanneer je maar heel goed doorhebt dat daarin die structuur wel wegvalt.
Ja.
En dat het iets is wat geen centrum kent, geen buitenkant, geen scheiding tussen binnen en buiten. Dus zelf ben je werkelijk overal. Wanneer de ruimte zich toont, dan ben je in die hele ruimte aanwezig. Het is een gevoelsmatige ruimte. Gevoelsmatig ben je overal aanwezig. Ervaringsmatig ben je overal aanwezig.
Slaagde ik er bij de eerste twee foto's niet in om te zien wat erop stond. Dus bij de eerste bleef ik aan, later bleek restvormen hangen. En bij de andere bleef ik aan goudkleurige vlekken hangen. En pas na een minuut werd duidelijk wat erop stond. En toen dacht ik, misschien komt dat omdat ik me niet identificeerde met een of andere vorm van geheugen. Maar waarom komt het dan in dagelijks leven verder niet voor? Waarom alleen op dat moment? En is het ook zo dat de persoonlijkheid eigenlijk voornamelijk bestaat bij de gratie van het geheugen?
Dat laatste is heel duidelijk. Want dat is totaal een plaatje wat je samenstelt uit allerlei dingen uit het verleden. Allerlei herinneringen, allerlei verhalen, allerlei uitspraken over jezelf.
Is het voornamelijk of louter?
Wanneer je het hebt over de persoon, is dat louter zo. Want wat moet je anders over de persoon zeggen? Wanneer je het zegt, dan is het toch een naam wat je in het verleden ergens opplakte, bijvoorbeeld op dat fysieke lichaam en zo.
Ja, dat zie je dus.
Dus wanneer je al die dingen loslaat dan uit het verleden, dan zeg je, ja, wat is er dan? Dan is er eigenlijk niks. En dan is het ook, dat is dat andere punt, van het herkennen van iets als iets. Dan zeg je, ja, op zich is dat helemaal niet erg, wanneer het open is. Wanneer het maar open is. Wanneer het over je eigen persoon gaat, dan zit er maar heel gauw een belang bij. Je hebt je namelijk ermee geïdentificeerd.
Ja.
Wanneer er geen identificatie bij zit, dan mag het rustig doorgaan. Maar het gaat dan blijkbaar niet altijd op die manier door. Want er is geen belang bij. Het is open. Dus het kan best zijn dat dan dat soort dingen gaan optreden zoals jij bij die foto's had.
Vreemd, hè?
Nee, maar het is aan de andere kant niet zo vreemd. Want de meeste mensen die in deze ontwikkeling zitten, wanneer dingen wegvallen, die zullen dat werkelijk gaan ervaren. Bijvoorbeeld ook ergens lopen en zeggen, hé, waar zit ik? Of ergens zijn en niet het oude een bepaald patroon kunnen vormen, waardoor alles weer bekend wordt zoals het was. Want dat is het. Patroonvorming, dat is werkelijk iets wat je geleerd hebt. En dat zijn bepaalde structureringen van het hele visuele veld, wanneer het gaat om het zien, totdat er iets komt waarvan je zegt, oh, nou, dat heeft zin voor mij. Ook vanuit het verleden is het gebleken dat dat zinnig is. Bij kinderen, dan heb je dat nog niet zo. Goed, allerlei psychologen doen allerlei van die proefjes, bijvoorbeeld. Gewoon op een vlakke grond ineens een soort trapje tekenen. Nou, kinderen lopen er gewoon overheen. Maar op een bepaalde leeftijd, dan hebben ze geleerd, oh, wanneer het daar wat donkerder is, dan kan het zijn dat ik een stap naar beneden moet nemen. Dus dan krijg je ineens een patroon van, oh, er is een trap naar beneden.
Ja.
Terwijl het helemaal niet zo is, maar goed, dat is dus geleerd en dan wordt het zo gevormd, dat is wel de werkelijkheid. En dan gedraag je je naar. Maar wanneer het steeds meer blanco in je eigen sfeer wordt, dan Ja, veelal werken die patronen rustig door en dat is me goed ook. Maar ik wil niet zeggen dat het altijd zo is. Van het kan het best zijn dat op een gegeven moment je zegt, ik zie alleen wat vlekken. En oh ja, wanneer het nog wat langer blijft, dan gaan langzamerhand gaan die vlekken zich rangschikken. En nou zie ik ineens daar een plantsoentje met een bos en een bank. En
ja, want het gekke was, toen ik dus die inhoud van die foto's heel vervreemdend zag, toen dacht ik, achteraf dacht ik, wat is nou eigenlijk de werkelijkheid? Kennelijk, ik heb iets gefotografeerd omdat ik dacht, dat is de werkelijkheid, maar kennelijk staat er dus iets heel anders op. Dat is heel raar.
Ja, nee, dus vaak worden de foto's als bewijs aangehaald van de aanwezigheid van een werkelijkheid.
Ja.
Zie je wel, nou, dat is onafhankelijk, want een fotoapparaat die is niet subjectief beïnvloed enzovoorts. Dus dat is dan de werkelijkheid. Maar, dat kun je wel zeggen, maar toch moet er steeds weer ergens een ervaring komen, een bewustwording komen van iets wanneer het niet direct bijvoorbeeld dat plantsoentje is, dan wel. Een foto moet je ook weer bewust worden. Je ziet dat altijd een subject, een bewustzijn aanwezig moet zijn, wil er iets vastgesteld worden. Een fotoapparaat stelt niks vast. Dus dat is ook niet essentieel. Want je krijgt dezelfde zaken weer terug bij het echte waarnemen, namelijk dat het komt in het bewustzijn. En dan, wanneer het een inhoud heeft, dan is het altijd een patroonvorming die dan de structuur geeft aan dat wat bewust wordt. Alleen je ziet wel dat bij die patroonvorming de zaken meer openkomen, dat het meer creatief kan worden bijvoorbeeld. Dan gaat het alle kanten uit en ineens weer iets anders. Of dat er op een gegeven ogenblik heel weinig komt, nou, dan komt er maar niks. En dan loop je in het bos en dat is in de sfeer, dan is er alleen maar allerlei lichtvlekken en schaduwvlekken en verder niks. Nou, inderdaad, bij je impressionisten, vooral wanneer ze dat wat verder doorzetten, hè, dan zie je het gebeuren.
Ja, het zijn wel vlekkerige dingen die ze schilderen.
Ja, juist wanneer ze wat verder doorgaan. Je hebt natuurlijk ook die nog wat meer figuratief aanblijven.
Ja,
maar anderen die gaan echt door met het licht en dan krijg je zoiets. Ja.
Dat start gaan.
De Turner ook en zo, die verder gaat. Die...
En Mondriaan?
Dat is echt constructivisme hoor.
Ja, dat vind ik ook wel.
Maar wanneer het een beetje duidelijk is wat dat die sfeer van het lege bewustzijn is, dan worden ook die patroonvormingen steeds duidelijker. En dan zie je dat het volgens verschillende lijnen kan gaan. Dat het ook tot op een bepaalde hoogte kan gaan en dan stopt het. Of het kan verder gaan. Maar al die patroonvormingen dus, fundamenteel zijn ze betrekkelijk.
Ja.
Dat is natuurlijk heel goed om vast te stellen. Ze zijn betrekkelijk en die betrekkelijkheid die maakt dan dat je nergens je in vast gaat zitten.
Nou, dat bewustzijn van een ruimte, dat heeft dan nog een objectiviteit. Dus absolute bewustzijn.
Wanneer er een bewustzijn is van ruimte, dan is dat blijkbaar nog de conditie ruimte.
Als je het dan hebt over zijnservaring en stilbewustzijn, dat zijn nog twee verschillende dingen.
Nou, je ziet dat het verschillende dingen kunnen zijn. Het hangt er dus echt helemaal vanaf. Het kan dus zijn wanneer je dus in die richting gaat van het loslaten van die patroonvormingen. Dat er op een gegeven ogenblik alleen maar een ruimte is van licht en donker. Kan zijn dat het helemaal leeg is en nog steeds ruimte. Kan zijn dat ook dat ruimte notie ook weg is. Dus al die mogelijkheden die zijn er. En het is goed om die te leren kennen. Maar het laatste wat er is, dat is wel degelijk een intern weten. Oh, het is leeg. Het is mijn eigen sfeer. Er is geen structuur. Er is geen conditie. En dat blijft ook wanneer de structuren de dingen weer terugkeren. Maar dan, zoals ik al zei, als betrekkelijke zaak. Als je helder bewust blijft van je eigen situatie, van je eigen type bewustzijn, dan merk je ook dat er heel vaak helemaal geen tijd is. Ik denk dat in de waakperiode, dus overdag, dat er bij de meesten het grootste gedeelte van de dag helemaal geen tijd is.
Dat merk je nou achteraf pas op, toch?
Precies. Wanneer je weer even op de klok kijkt. Of wanneer je zelf weer de notie krijgt van, oh ja, eerst moet ik dit doen en dan moet ik dat doen. Ja, dan ga je het in de tijd plaatsen. Maar wanneer je bezig bent met iets, dan is er helemaal geen tijd. Dat ben je zelf ook eigenlijk niet hoor. Meestal tenminste. Als je een beetje helderder wordt van wat er eigenlijk aan de hand is, dan is dat vanuit de standaard situatie heel wonderlijk. En omdat dat zo wonderlijk is, wordt dat niet echt geaccepteerd, want dan wordt het steeds weer, wanneer je er even over nadenkt, geconstrueerd volgens de standaardpatronen. Bijvoorbeeld, er zitten geen gaten in de tijd. Wat veraf is, is veraf. En wat dichtbij is, is dichtbij. Maar je ziet dat het weer constructies zijn. Op een hele bepaalde manier. Terwijl wanneer je in het leven, in een levende gebeuren gaat kijken wat er aan de hand is, dan zie je dat dat soort zaken helemaal niet zo voorkomen. Als je een open mind hebt, lijkt de wereld veel verwonderlijker te zijn dan je ooit hebt gedacht. Dan je ooit zou kunnen denken. Die gedachte wereld, die geconstrueerde wereld, dat is maar één heel klein stukje aan mogelijkheden die er werkelijk zijn. Als je dat eens nagaat in je eigen ervaring, wat voor ervaringen heb je nou allemaal nog niet gehad? Al die types ervaringen, wanneer je open daarvoor bent. Dan denk je, nou, het is wonderlijker dan ik ooit zou kunnen bedenken. En hoe helderder je bij jezelf blijft in die ervaringen, des te meer stel je van dat soort wonderlijke dingen vast. Bijvoorbeeld ook dat alles best af en toe wegvalt. Zeg, ja, hoe zit de situatie dan? Nou, blanco. Hoe zit het dan met de wereld? Nou, die is er niet.
Het is wel lastig soms. Ik zat vanochtend midden in een gesprek en toen viel alles weg.
Ja, nou, kan toch gebeuren.
Ik zat gewoon met mijn mond vol tanden. Nee. Dus ik wist niet meer wat het over ging. Of zo. Dat is wat ze dan.
Wanneer alles hadden. Wegvalt, heb je ook geen tanden.
Geen mond.
Bij wijze van spreken.
Ja, maar je ziet hoezeer je dan weer geconditioneerd bent om de zaak weer opnieuw te gaan construeren. Dan wil je het. En dan is door die omstandigheden net even een blanco situatie. En dan zeg je, ja, ik zit daar wel en ik ben toch nog blanco en ik moet toch wat zeggen. En nou zit ik met mijn mond vol tanden.
Ja, dan zit naar je te kijken.
Ja, ja, maar zie je de identificatie nog? Dan zie je, het is gedeeltelijk losgekomen. Ja, ja. Toch is de oude identificatie er en dan voel je ongemakkelijk. En je zegt, nou, ik moet wat zeggen, maar ik zit met mijn mond vol tanden. En dat wil ik niet, dus ik probeer toch weer woorden te vinden.
Ja, dat wordt dan vaak gestotterd, maar dan kom je toch wel weer op het pad terecht. Maar het gaat om dat blanco moment juist, om daar helemaal in te gaan.
Precies, en ook maar zo te accepteren.
De ongeachte omstandigheden.
Ja, maar je ziet ook hoe dat werkt en dat is weer belangrijk. Dat er dan heel gauw toch weer een bepaalde identificatie komt. Oh ja, ik zit hier tegenover die anderen, we hebben een gesprek, ik moet iets terugzeggen.
Ja, je zet hem die stroom, hè? Heb je je mee geïdentificeerd.
Precies, als je dat maar door hebt.
Mm-hmm. Het doorhebben en het zijn is nog wel een verschil natuurlijk.
Als je het door hebt, dan kun je veel makkelijker zeggen van, nou oké, laat het maar spontaan verder gebeuren.
Er is wel moed voor nodig.
Als het open is, dan zeg je, ja, wie moet er nou moed hebben, want ook dat ik is niet meer vindbaar.
Nee, maar het verwachtingspatroon van de kring om je heen is vrij sterk.
Ja, maar dat is toch hun probleem?
Ja, ja.
Als er geen zo'n gespannen centrum ikje is, dan is er daar toch op die plaats helemaal geen probleem.
Ga je gewoon een liedje fluiten op dat moment of zo?
Ja, ja, dat zal dus vaker moeten doen in allerlei gesprekken. Ja.
Dus dan is er toch sprake van een ik of een ego? Die eigenlijk ondanks zichzelf in zo'n gat terecht komt.
Ja, maar dan voelt hij zich erg ongemakkelijk. Met een mond vol tanden. Dat is de problematiek. Maar het is wel eventjes een beetje toegespitst voorbeeld van wat er continu eigenlijk altijd gebeurt. Want dat gebeurt natuurlijk in het mondeling gesprek met mensen altijd. Dus het gaat voortdurend zo door. Hallo Jan, hoe gaat het? Oh, hey, Jan, ja, en dan, hoe gaat het? Oh, even kijken. Nou, goed hoor. Maar je ziet hoe dat werkt.
Dus eigenlijk houden we elkaar vast in, dat, in die identificaties.
Ja.
We bevestigen ook steeds met elkaar.
Ja.
Het lijkt zo'n vicieuze cirkel. Want wil je uit dat identificatiepatroon komen, is er dan toch, denk ik, een doorbraak nodig in dat gat. Hè? En pas als je die, denk ik dan, die doorbraak bewerkstelt, dat het is gekomen, ben je pas in staat om je ook helemaal los te trekken. Los daarvan te maken. Maar daarvoor is het heel moeilijk.
Dat punt van het gat. Je bent zelf dat gat.
Ja.
Het enige is dat die neiging om steeds weer allerlei vormen te creëren, dat is een keer wat vrijer komt. Dat die identificatie met die vormen niet meer optreedt.
Nee, maar je herstelt je vaak, zogenaamd, door de schrik. Er gebeurde iets onverwachts, zoals met die foto's. En ik merkte dat ik geen knokken om weer heel te maken.
Ja, dus ja, maar daarom. Ja. Wees bewust van wat daar gebeurt.
Ja, ja.
Je, even was het open. Min of meer open. Er komt dan toch weer een ik-principe. Dat zegt, ik moet toch weer houvast hebben. En ik moet alles weer geordend hebben op een bekende wijze.
Ja, maar het manifesteert zich steeds op een andere manier. Dus je herkent het ook niet. Ik dacht, nee, maar, op mijn hersenen.
Maar het is wel, het zijn steeds andere situaties, maar het is wel steeds hetzelfde principe.
Ja.
Namelijk steeds weer opnieuw En terugtrekken op een gespannen ik. En dat wil zich handhaven in de oude orde. En wanneer dat eventjes verstoord is, dan is het een angst. Vlug alles weer eventjes. Ik moet tot mezelf komen en alles moet weer geordend worden.
Het heeft dus te maken met angst en overbezorgdheid. Voor.
Jawel, maar dat is het principe van het ik. Ja.
Ja. Het voldoen aan een verwachtingspatroon.
Ja, maar dan zie je dus, dat is dus een ik, dat is alleen een fictie. Want het is een bepaalde fictie geconstrueerd door verwachtingspatronen. Want wat is het? Want wanneer je ouders zeggen van, nou nee, we verwachten wel dat je goed je best doet. Wat is de definitie van zo'n kind? Eerst helemaal niks. En nou, mijn best doen. Ik moet zorgen dat dat goed gaat. Ja, dat is de definitie dan. Daar zit de identificatie in. En je hebt het lijden in de wereld. Want niemand die voldoet volkomen aan de verwachtingen. Enzovoort enzovoort.
Ja, de mensen die er wel aan doen, die hebben de meeste successen. Dat zijn alle belangrijke politici.
Ja, maar moet je weer kijken, wat voor soort succes? Wat voor soort succes?
Ja, dat bedoel ik. Succes gebaseerd op dat.
Ja, in die fictieve wereld.
Waar ze aan kunnen voldoen.
Precies, in die fictieve wereld van verwachtingen. Ja, als je zegt, oké, dat is voor mij het belangrijkste, dan ga je erin en dan probeer je omhoog te werken enzovoorts. Totdat je door hebt en zegt, ja nou die hele fictieve wereld, laat dat maar zitten. Maar zie ook het omgekeerde, wanneer er een ontspanning komt. Ook in de relatie, ja, dat je zei van, nou ja goed, het is een bevestiging van elkaars identiteiten enzovoorts. En dat is echt een beweging die doorgaat. Maar het omgekeerde komt af en toe best voor. Wanneer er even ergens in een relatie eventjes iets van één kant, even de zaak opengehouden wordt.
Ja, ja.
Dan zie je dat de ander ook open komt, ook meer tot zijn recht komt in de zin dat er meer ruimte komt.
Ja, dat is ook een, ja. Dat.
Ja, dat is dus ook goed om vast te stellen. Ga een ander niet vastpinnen op een identiteit.
Nou, het gekke is dat de sterke persoonlijkheden, mensen die volkomen geïnteresseerd zijn met hun persoonlijkheid, vaak een enorm charisma hebben en de dingen naar hun hand kunnen zetten. Terwijl ze ook eigenlijk niet reageren volgens een verwachtingspatroon, maar toch in persoonlijke zin dicht bij zichzelf zijn.
Ja, maar je ziet dus dat wanneer je zegt dat iemand een sterke persoonlijkheid heeft, dan kun je dat niet losmaken van zijn omgeving. Daaromheen staan mensen die verwachtingspatronen hebben en zegt, oh, dat klopt allemaal, dus dat is een sterk iemand.
Ja.
En wanneer we dat als kenmerk aan hem toekennen, dan heeft hij des te meer ook weer invloed op mij.
Dus zijn eigen belang.
En je ziet dus dat het werkelijk een beweging is in die relaties. Mm-hmm. Want in een totaal andere toestand, ja, wat is dan nog die sterke persoonlijkheid waard? Die keizer, die had een grote persoonlijkheid. Behalve een klein kindje die zich niks van aantrok. Die zat buiten die krachten en zei geen kleren aan. Maar dan zie je toch dat het altijd in die relaties plaatsvindt. En dat steeds weer verwachtingen zijn, heen en weer. En dan, nou, de een die kan dat weer wat meer waarmaken. Nou, dat wordt dan sterk iemand genoemd.
Ja, en ze machtsspelen zijn.
Maar het is toch allemaal fictie.
Mm-hmm.
Het is een constructie. Als dat eenmaal zo ziet, dat dan. Oh ja, natuurlijk.
En toch gebeurt het constant. Het lijkt wel tot in het oneindige, die identificaties daarin. En je ziet het, ik zie het bij mezelf gebeuren, en toch gebeurt het, en toch ben ik ook op dat moment. Weer wat los van.
Nou ja, dat is het punt. Wanneer dat zich doorzet, dan worden die identificaties die er zijn steeds minder zwaar. En zullen ze langzamerhand verdwijnen. In ieder geval verdwijnen als vastzittende zaak.
Ja, ja. En sommige zijn heel krachtig en die trekken me dan ook wel weer mee. Maar er is ook iets in me wat waarneemt dat het gebeurt.
Wanneer je iets meer terugkeert tot de waarnemer van wat je zelf bent, dan zie je dus dat het wel losgeweekt wordt.
Ja, dat gebeurt er eigenlijk in deze fase, dat het losweekt. Ja.
En dan ervaar je toch ook steeds meer ruimte.
Ja, en het gekke is dat ik dat ook eigenlijk heel sterk bij anderen zie. Hè? Dat had ik voorheen niet. Ik dacht alleen dat ik dat zelf had. Maar ik zie dat ook bij anderen gebeuren. En ik zie het ook al eigenlijk voordat een situatie is plaatsvindt, dat zoiets al ontstaat. Ja, voorafgaand aan het moment eigenlijk en even later gebeurt dat dan.
Ja.
En dat vind ik eigenlijk een heel merkwaardig proces.
Ja, maar dat is dus op dat subtielere vlak gebeurt het al veel eerder dan wanneer het zich uit in bijvoorbeeld fysiek gedrag.
Ja.
En dat ga je zien.
Ja. En dan is het ook soms voor mij de keuze van laat het dan maar gebeuren gewoon. Het niet meer ingrijpen om iets te voorkomen, zeg maar. Van laat het maar, het ligt. Kennelijk zit het er al in, die beweging, dat het gebeurt.
Alleen voor jezelf merk je dus dat die identificatie ermee steeds minder sterk wordt.
Ja.
En dat is het belangrijkste.
Ja.
Als je een klein beetje daar doorheen ziet, dan zie je dat inderdaad, net wat jij zei, dan zie je dat soort processen allemaal al gebeuren voordat er iets fysieks in het gedrag gebeurt.
Ja.
Voordat er iets gezegd wordt.
Ja.
Je ziet dus dat, we hadden het net even over een sterke persoonlijkheid en zo, dat soort eigenschappen eigenlijk al gevormd worden voordat er iets gezegd wordt.
Ja.
Maar het is altijd in die relatie. Het is altijd iets wat te maken heeft met verwachtingen, met bepaalde ideeën.
Ja. Dat klopt.
Op dat hele subtiele gevoelsmatige vlak.
Ik heb een vraag over aandacht. Dus bijvoorbeeld, als ik luister naar jou, dan gaat mijn aandacht echt in jouw gesprek zitten en dan val ik een beetje weg. Dan wordt het wat hier dan wat leger. Maar in mijn leven vraag ik wel steeds van mensen aandacht. En probeer ik toch altijd iets te krijgen van ze. Is het nou, op dat moment heb ik het toch het gevoel van, er is een ik-centrum. Zou ik het niet doen, dan zou ik die aandacht niet meer krijgen. Dus dat gebeurt toch. Hoe zou ik dat, hoe doorzie je dat dan? Dat je en aandacht wil, maar dat er geen ik-centrum is. Ik vind dat dus heel erg niet.
Nou, het hangt er vanaf in wat voor situatie er is. Wanneer je bijvoorbeeld in een onderwijssituatie bent. Maar het kan op echt op verschillende manieren, hoor. Wanneer je werkelijk dat doet vanuit een ik-centrum en je zegt ik moet de aandacht trekken. Nou, dan ga je inderdaad vanuit een ik alle dingen bedenken om maar te trekken.
Nou, ik zie het mezelf gewoon doen. Ik zit in een groep mensen bijvoorbeeld een vergadering. Dan moet ik op een gegeven moment wat zeggen en dan merk ik dat ik
ik vind het gewoon leuk om die mensen naar me te zien kijken. Ik merk dat het aandacht vragen eigenlijk is. Ik zie dat gewoon. Maar dan kijken ze dus wel, dat is iets van een ik is dat.
Ja. Totdat je dat zelf zo door hebt dat je zegt, nou dat hoeft niet. Wanneer het open is, dan kan het best eens een keer wat gezegd worden op het juiste moment. Dan zeg je, oké, dat moest in ieder geval even gezegd worden daar op die plaat.
Dat is dan algemeen of zo.
En dan is het niet meer een ik die daar belang bij heeft.
Ja, dat is natuurlijk ontzettend subtiel dit.
Tuurlijk is het subtiel.
Het kan toch ook gewoon leuk zijn.
Ja, maar daar heb ik vaker over gehad, Karel. Je moet ermee oppassen met het leuke van jou. Wanneer je een klein beetje meer afstand neemt, dan zeg ik, kijk, in zo'n vergadering, dan moeten bepaalde dingen wat doorgesproken worden en er moeten wat dingen duidelijk worden voor wat er verder gebeuren gaat en zo. Mm-hmm. Maar wat heeft dat nou met ik-persoontjes te maken? Hoe zwaarder die ik-personen zich daarmee gaan bemoeien, des te moeilijker het wordt.
Maar ik zie het gebeuren bij mezelf, bij anderen.
Het gebeurt overal.
Kijk mij dat nou eens mooi zeggen. De hele tijd is dat aan de gang.
Ja, maar totdat je zo duidelijk dat door hebt, zegt, nou dat hoeft er maar niet meer. Nogmaals, wanneer iets functioneel is om de zaken even van elkaar te weten, om dingen even door te spreken, natuurlijk best allemaal. Maar er hoeven geen ik met ik belang aanwezig te zijn. Want dan krijg je dat het allemaal tegen elkaar gaat en ja, dat wordt heel vervelend. Vergaderingen meegemaakt met een hele goede voorzitter. En die zei zo regelmatig eens een keer, wanneer iemand weer van even op de voorgrond zit, zeg je dit nou in het belang van de zaak of zeg je dat nou omdat je zelf op de voorgrond wil stellen? Gewoon keihard. Nou, dat wel een beetje op. Maar die mechanismen zitten dus ontzettend diep. Op heel subtiel vlak. Je zult het dus alleen maar bewust moeten worden. Je zult het moeten zien. Je zult dat soort verschijnselen van zo'n ik dat de kop opsteekt, zo moeten doorzien dat je het doorziet in de betrekkelijkheid en in de belachelijkheid. Steen, hè? Want wanneer je dat één keer doorziet, dan zeg je, nou ken ik het trucje wel. Ik heb gezien hoe het gaat. Het presenteert zich als het allerbelangrijkste van de wereld. Maar wat is het nou? Een fictie. Ja, dan heeft zijn kracht verloren. Joh, ik kom met een maskertje op om de hoek. Hé, wat is dat? Ah, je doorziet het. Mm. En meteen is dus de ernst daarvan het weg. Als je doorziet, is het weg. Met het kinderspel, ja, goed, dan heb je het gauw door. kijk je naar de wereld van de volwassenen en denk je, nou, het zit vol kinderspel. Ja, de een die zet nog een hogere pet op dan een andere. Nou, ik ben nog belangrijker. Het is toch één spel? Wat mensen dan het leukste vinden is dat het spel ineens onderbroken wordt. Hè? Dat iemand die zichzelf zo in een bepaald uiterlijk zo heeft opgebouwd, dat hij ineens door de mand valt. Bijvoorbeeld die hoge pet die waait af. Ineens de hele autoriteit weg. Ja, nou, dat vinden we wel leuk. Maar moet je eens kijken, wanneer het niet gebeurt, hoezeer alle mensen dat allemaal zo ernstig vinden en beangst voor die figuren zijn.
Maar het zijn er maar weinigen die dat doorzien.
Ja, dat gaat het dus hier wel om. Dat het wel doorzien wordt, maar dat de kern wel zit dus in jezelf. Daar zal het los moeten komen. Niet daar in de wereld, nee, in jezelf. Want het is... Het is helemaal afhankelijk van jezelf in hoeverre je aan dat soort beelden, nou ja, een bepaalde werkelijkheidswaarde gaat toekennen of dat belangrijk gaat vinden. Wanneer je opstelt op een bepaalde plaats met een bepaalde identiteit, dan zit er meteen de hele wereld al vast. Namelijk bijvoorbeeld de mensen die boven je staan, de mensen die onder je staan. Datgene wat je zou willen, nou ook weer wat hoger enzovoorts. Nou, kijken wat er allemaal direct aan vast zit. Je zegt ik en meteen is er de hele schepping.
Dus een persoon die zijn geheugen verliest, zeg maar, zodat ooit zou kunnen, totaal, is niet verlicht per definitie, omdat er geen besef gerealiseerd is van dat andere.
Ja.
Heet het daarom ook realisatie met een hoofd,
Ja. Ach. Je realiseert je.
Ja, ja, ja.
Maar het is ook een verwerkelijking, realiteit, werkelijkheid. Oh, dat is het dus. Maar wanneer je zo die betrekkelijkheid van de persoon ziet, dan zeg je, oh, het wegvallen van die persoonlijkheid, dat is dan wel geen verlichting zozeer, maar wel iets wat ook maar betrekkelijk is. Wanneer het werkelijk alleen maar mag wegvallen, bijvoorbeeld bij Alzheimer en zo, dan zeg je, oh nee, voor die mensen zelf is het ook niet zo erg. Wanneer ze niet ergens een restje hebben waarvan besef van, oh ja, dit vind ik erg.
Ja.
Ja, wanneer je gaat slapen op een gegeven ogenblik, dan ben je ook niet meer aanspreekbaar. Dan zit je ook niet te zeggen van, dat is erg.
Moet je slapen dan
de
dagen zo lekker?
Ja. Het heeft alles met ontspannen te maken. Het heeft alles met te maken met tot jezelf komen. Dan zie je dus weer die omgekeerde beweging, dat het weer inspanning kost om alles weer op orde te krijgen. De hele wereld weer op orde te krijgen. Ik ben hier en daar is de rest. Het mag niet door elkaar lopen, bijvoorbeeld. Nou, dat kost een energie. Want het is heel kunstmatig. Als je alles op een afstand moet houden. Kost je ontzettend veel energie. Als dat iets minder sterk wordt, dan zie je dus dat alles wel door elkaar gaat lopen. Binnen en buiten. Het loopt toch voortdurend door elkaar. En als je zegt dat mag niet, nou, dan moet je nog wat doen hoor, om alles op een afstand te houden. Zeg je nou, ik moet alles objectiveren. Daar, daar, dit hier, daar, 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 daar. Alles objectiveren. En op een afstand houden. Maar die objectivering lukt nooit 100%. In de wetenschappen is dat ook langzamerhand duidelijk geworden. Echte objectiviteit. Het is onhaalbaar. Waarom? Omdat fundamenteel dus alles wel door elkaar loopt, binnen en buiten.
Nou, hoe zit dat dan, nou, even terug op die Alzheimer komende? Van, stel je hebt het moment van helderheid en je weet deze zo zit het. Nou, dan verdwijnt dat weer en dan is het weer een tijdje en dan verdwijnt het weer. En dan kan je achteraf zeggen van eigenlijk het enige, tenminste als ik voor mezelf zeg, het enige verschil is eigenlijk dat je in de momenten van helderheid vaststelt, maar je realiseert je ook dat in de momenten dat je het niet vaststelt, die helderheid er gewoon ook was. Alleen er was niemand om het bij wijze van spreken vast te stellen.
Totdat je op een gegeven ogenblik wel bewust wordt, het intern weet, hebt van dat lege bewustzijn. Dus het is niet dus die schommeling meer, maar wel wanneer je zegt, oh, nu is het er. Op een hele heldere manier, dan kan het blijkbaar daarin nog iets loslaten. Of, laat ik zeggen, op een andere manier, er is nog een fundamentele niveau waarin die fluctuatie niet is en waarvan je wel degelijk intern weet kunt hebben.
Is dat dan, laten we zeggen, een soort, nu beleef ik dat nog als het ware vanuit mezelf, om het maar zo te zeggen. Is dat dan een soort identificatiesprongetje die je maakt naar dat niveau, als het ware, wat er altijd is?
Het is veel meer dus die helderheid die er is, waarin je zegt, ik stel het zelf vast, dat daarin je laatste kwaliteiten van zelf zijn ook nog een keertje verdwijnen. Dus dat is op dat hele subtiele vlak. En daar heb je nog die verschuivingen. Aan de ene kant dus van, ik stel het zelf vast. Maar dat zelf heeft dan toch nog een zekere kwaliteit. Wanneer dat minder sterk wordt, denk ik, oh ja, hé, hey, nu kom ik op een bewuste wijze, dus op dat nog stabielere niveau van bewustzijn. En daar zijn ook dus die laatste structuren van dat zelfzijn niet meer aanwezig. Dus die verschuivingen daar op dat niveau, daar kun je inderdaad verder bewust van worden.
En hoe is dat dan bijvoorbeeld bij iemand die, een zekere mate van realisatie heeft en die Alzheimer krijgt en die dus als het ware zelf steeds meer verdwijnt?
Ik zou het niet weten. Die zou het er maar uit zijn, nee, verlichter krijgt geen Alzheimer.
Sorry?
Een verlichter krijgt niet Alzheimer in die zin zoals wij dat dan definiëren. Het is namelijk een weten dat werkelijk onafhankelijk is van de condities. De condities van de hersenen, condities van het dagelijks bewustzijn. Dus al zou er een meer fysieke vorm van Alzheimer zich doorzetten, dan nog. Dan blijft er dat interne bewustzijn dat vrij staat van die condities van Alzheimer.
Omdat dat wij daaraan vooraf gaan.
Ja.
En geldt dat dan ook voor psychose?
Geldt zelfs voor psychoses. Er zijn wel verhalen van. Van verlichte meesters die werkelijk ook regelmatig psychotisch waren.
Nee, noemde ze een.
Ja, dat zijn meer van die oude verhalen, zoals je ook die zen-verhalen hebt. Van, ik was eens een keer daar enzovoorts.
Ik kan niet laten om te vragen, wat voor weten is bij mij sprake als ik dood ben dan?
Dat heeft dus alles te maken met dat weten waar ik het net over had. Het is een weten waarin werkelijk geen structuur meer is. Het is een weten waarin dus ook helemaal geen verwoording meer is. Het is een weten dat is zo inclusief dat je nauwelijks meer weten kunt noemen. Je kunt er alleen nog iets over zeggen in die beweging naar dat absolute toe. Dan zeg je, ja, daar zit dus nog een verschuiving in, daar is nog iets over te zeggen. In de zin dat je ook kunt ervaren dat die laatste ijle kwaliteiten langzamerhand ook nog gaan verdwijnen. Dus daar verwijs ik naar. En dat is ook het enige wat mogelijk is.
Maar stel voor dat je dan in coma raakt en dan kun je dat je dan helder blijven en zo, maar hoe ziet dat die zo dichtbij?
Nou, je kunt natuurlijk allerlei situaties hebben. Je kunt hebben dat er toch nog een zekere vorm van alledaags bewustzijn is, dat zich toch losmaakt van die condities van het lichaam en de hersenen. Zodat je het idee hebt van, ik zit er ergens in de hoek, bovenhoek zit ik alles te bekijken op een afstand. Maar daar heb je natuurlijk nog wel een zekere vorm van alledaags bewustzijn, zodat je ook ziet wat er gebeurt, zoals je ook hoort wat er gesproken wordt enzovoorts. Maar hier gaat het om een nog veel fundamenteler vorm van bewustzijn, wat je eigenlijk toch niet in de oude zin kunt gebruiken, dat woord.
Dus al zouden al je hersenfunctie zeg maar beschadigd zijn of uitvallen, dan maakt het helemaal niks uit.
Nee, want wat is nou de oorspronkelijke aard van alles en van jezelf? Nou, ga dan maar mee in deze richting en dan merk je van, oh ja, op een gegeven ogenblik, er zijn nauwelijks meer condities te noemen in die sfeer. De laatste kwaliteiten misschien nog, bijvoorbeeld, oneindig, bijvoorbeeld licht. Bijvoorbeeld bewust zijn, zelf zijn. Maar je ziet dat die kwaliteiten ook nog steeds ijler worden, langzamerhand gaan oplossen. Er is dan een weten van het oorspronkelijke dat totaal geen eigenschappen heeft. En dat toch is er een kennis van, tussen aanhalingstekens. Oh ja, dat is de meest essentiële aard van alles en iedereen.
Ja, dus het wordt in die condities toch nog vastgesteld op een...
Ja, dat is juist de moeilijkheid. Hè? Wanneer je dat al zegt, dan zeg je alweer te veel. Daarom zeg ik, we kunnen alleen nog niet zeggen over die verschuiving daar naartoe. En dan zeg je ja, er is tot op het laatst is het nog een zekere vorm van, oh ja, zo.
Als iemand gerealiseerd is, zou de hersens weggaan, dan blijft die realisatie dus, begrijp ik. Omdat die...
Ja, maar wanneer, wat bedoel je dan met realisatie? Realisatie is dus dat laatste interne sfeer van het absolute, waarin nog als laatste een zekere helderheid in zit. Maar er is eigenlijk niks meer over te zeggen. En daarom is het eigenlijk, vinden de meeste mensen dat onzinnig om dat dan maar ook zo te zeggen. Zeggen. Ja, het is een speculatie. Brahman is een speculatie. Die Atman-Brahman-filosofie, dat is een speculatieve filosofie. Ja, wanneer je op mentaal vlak blijft wel. Maar het gaat hier helemaal niet om een mentale filosofie.
Maar toch... is er iets wat niet helemaal klopt in die zin van wat ze zei net van als er helemaal geen hoofd zou zijn, dat is dan wel iets wat hoe kun je dan iets vast, hoe kun je dan toch bewust zijn? Er is iets wat ik niet
helemaal snap. Nee, maar dan moet je ook even goed eventjes weer bekijken hoe zit het nou met die verschillende vormen van bewustzijn. Zodra er een herkenning is van dit als iets dat je kunt benoemen, dan zit je dus in een geconditioneerd bewustzijn, want daarin is geleerd, deze vorm heeft die naam. Dus het gaat niet om dat type van bewustzijn. Dus wanneer ook in het Advaita-kringen wordt gesproken over het hoogst als kennendheid en zo. Zeg je, ja, wat bedoel je ermee? Nou ja, daarin ben je bewust van alles enzovoorts. Ja, maar dat is alleen maar een soort getuigenbewustzijn. En een getuigenbewustzijn, dat heeft het hele arsenaal nog aan interpretatiekaders. Dan zeg je, ja, dat is best. Wanneer dat dan terug is gehaald naar dat niveau van het getuigend kennend zijn, is prachtig, want dan zit je tenminste niet meer helemaal geïdentificeerd op het horizontale vlak. Maar ga eens verder kijken. Langzamerhand kun je dan een bepaald besef krijgen van wat het betekent een niet geconditioneerd bewustzijn te zijn. En dat heeft niks meer te maken met een interpreterend bewustzijn.
Dat is waar er geen getuige meer is.
En dan is er ook geen getuige meer.
Daar is er gewoon geen eenheid.
Wanneer het getuige is, heb je altijd nog die afstand van ja. Ik zie dat. Ja. Ik ben mij bewust van dat.
In de vorm van bewustzijn.
En dat is een vorm van bewustzijn.
En daarna is er zelfs die vorm van bewustzijn er niet meer.
Nee, omdat die condities... Dat zijn alleen maar condities.
Mm-hmm. Wat is dan het verschil met het dagelijks bewustzijn, waar je ook een ik en een dat is, en een kennendheid, met die kennendheid waarin die Advaita-kring over gesproken wordt?
Jawel, maar meestal is er dan ook nog eens een keer een identificatie met die wereld, die dan ook nog eens een keer gekend wordt.
Sorry.
Ja, bijvoorbeeld, je zegt, ik ken mijn lichaam. Ik observeer mijn lichaam. Vanuit de kennendheid.
Dat is het
maar wanneer geprikt wordt, dan zeg je nee, ik ben ook mijn lichaam. Identificatie. Of in een sociaal milieu, van je praat met anderen. Ja, goed, daar ben je belangen bij. En als ik op dat niveau, identificatie.
Maar dan bij de prikkel wordt getest. Of is het mentaal is of het verder is dan mentaal. Als je bijvoorbeeld heel simpel in je tweede lichaam zit, je zal niet oud zeggen of ik word geprikkeld. Zeg. Je ziet dat het vlees wordt geprikkeld.
Dat je inderdaad die mogelijkheden hebt.
Bijvoorbeeld, dat is het makkelijkste.
Ja.
Niet zo ver ook.
Dan zie je dat die mogelijkheden er zijn.
Dan praat je ook niet over hersenen of er is of niet. Of
ja.
Als ik in coma ben of als ik flauw val.
Ja, al die mogelijkheden die zijn er dus.
Ja, omdat er is iemand bijvoorbeeld heel duidelijk die ziet dat het lichaam valt. Of in slaap valt of wat dan ook.
Ja. Het is goed om die mogelijkheden te herkennen. Maar dan ook verder. Ga dan eens een keer verder kijken. Wat voor mogelijkheden zijn er verder nog?
Maar dat verder dan de getuigen valt toch ook niks meer daarover te zeggen?
Nee, uiteindelijk valt er niks meer over te zeggen.
Nee. Er is eenheid. En
nou ja, dus op het laatst, goed, ik heb er naar verwezen. Het enige wat je kunt zeggen is dat in ieder geval dat centrum van kennendheid loskomt. En dan is er een universaliteit. Mm-hmm. Maar de laatste kwaliteiten in die universaliteit.
Dat gaat oneindig door.
Die zijn er natuurlijk nog een hele tijd hoor.
Ja.
Maar goed, dat zul je zelf moeten bekijken. Ga maar kijken. Wat is dan nog te ervaren? En ervaar je dan op een gegeven moment ook dat juist ook die laatste kwaliteiten nog ijler worden en gaan verdwijnen?
Ja. Nog even iets vragen. In het begin zei Karel over dat hij dan in de mond vol tanden stond. Ik merk de laatste tijd steeds vaker dat ik dat hele woorden zomaar wat zeg wat verkeerd is. Of verkeerde namen, verkeerde woorden gebruiken. Kan dat nou ook zijn omdat het iets gaat verschuiven? Dat denken meer, dat ik dat meer loslaat. En,
ja, dan komen de woorden
heel anders uit. Wat ik,
heel spontaan.
Ja.
En dan
werken dat veel tegen. God, zeg ik nou weer, weet je wel.
Ja.
Heel
maar wanneer het open is, hè?
Dat weet ik niet meer.
Het punt is, wanneer het gepaard gaat met allerlei psychische verkrampingen, dan krijg je daarin juist, dat wordt psychopathologisch. Nou, daar heb je het ook op dat terrein. Maar wanneer het niet verkrampt is, ja, dan blijkt vaak juist datgene wat je dan zegt eigenlijk heel vreemd te zijn, maar precies goed te zijn in zo'n situatie.
Ja, ik zeg ook soms dat ik toch gewoon de namen niet meer weet of andere namen, maar toch voel ik wel die ontspanning bij mezelf, dus ik neem aan.
Ja, dat kan ook. Dat is iets in de richting ook van het niet herkennen van zo'n foto. Je ziet alleen wat lichtvlekken en zo. En dat kan ook met namen zijn en dergelijke, natuurlijk.
Ja, verkeerde woorden en zo.
Ja, maar wanneer je dat al herkent, dat openkomt, dat je niet direct alles vast wilt zetten, dan is dat mooi. Ja. In tweede instantie, wanneer het werkelijk open is, natuurlijk, dan mag die herkenning er ook best zijn. Dan is dat ook geen probleem. Mm-hmm. Want fundamenteel is het vrij, is het los.
Of wat je zegt, pathologisch. Ik moet zeggen, ik ken van mezelf dus ook die kant. Maar dan kom je dus in een soort. Daar ben ik ook wel uit. Dat denk dat heeft wel te maken met ik-verkrampingen. Verkrampingen. Ja, waardoor.
Dat zijn die verkrampingen.
Optreden.
Wanneer dat soort dingen optreden, ja, dan krijg je natuurlijk andere dingen. Ook wel storingen in herkenning en weet ik wat allemaal. Maar dan gaat het werkelijk om verkrampingen en zaken die dan.
Juist die ik die dan wordt.
Echt. Ja, dat blijft daar. Alleen in een verwrongen toestand. En dan krijg je wat er dan uitkomt. Dat klopt dan ook niet helemaal meer in de sociale orde. Dus zeg je nou, mooi vrij. Nee, want het is voortgekomen uit reacties op die verkrampingen.
Ja. Het is wel. Het lijkt zo dat het heel dicht naast elkaar zit. Maar het is toch anders.
Ja, precies. En het verschil is echt alleen maar, zit er nog een verkramping en ik verkramping of niet.
Ja.
Dat is het verschil.
Ja, daar werkt vanuit je ruimte ook zo goed nog steeds.
Ja.
Dat voel ik gewoon. Ja.
Maar je zegt ook wel soms, iemand is prettig gestoord.
Ja. Het feit dat we wakker worden uit een diepe droomloze slaap, heeft dat gewoon te maken met de lichamelijke functies, die ook weer een rol gaan spelen?
Wanneer je het bekijkt vanuit het lichaam wel.
Maar waarom worden we dan weer wakker?
Waarom ontstaat er iets? Steeds weer een wonder.
Omdat we weer wakker worden uit de diepe droomloze slaap, mag je ook veronderstellen dat wanneer je in een diepe meditatieve staat komt, zonder het dagelijkbewustzijn, dat je daaruit op den duur ook weer wakker wordt?
Wie zal het zeggen?
Maar daar moet er toch ervaring mee zijn?
Ook in de diepe droomloze slaap. Moet maar blijken, hè, of daar weer daarna, in de tijd weer iets komt. Dat de tijd zich doorzet met de hele wereld. Het is niet echt vanzelfsprekend.
Nee. Dus die vraag van Ernst enige tijd geleden, hoe kom ik dan weer thuis, is eigenlijk helemaal niet zo vreemd.
Nee, want dat is dus een bepaald denken van, oh, ik kan dus helemaal alles oplossen en dan ben ik één met het absolute. En ja, wat er dan verder gebeurt. Als je dan al gaat zitten denken van een huis, dan zit je al halverwege, hoor.
Nou, maar het zal maar toeslaan.
Ja.
Ja, ik bedoel, al slaat het op de rails, dat zou me niet kunnen spelen, maar...
Maar in het leven is toch alles mogelijk?
Ja.
Maar dan zie je dus dat ik, dat maakt zich zorgen, want die wil zichzelf handhaven in de tijd.
Dat begrijp ik wel.
En zelfs wanneer dan een klein beetje meer ruimte komt, dan zegt hij, oké, die ruimte is van mooi, maar ja, toch ook een beetje beangstigend, want wanneer dat verder gaat, dan ga ik oplossen en dat wil ik niet. Dus... Ik wil weer naar huis.
Ja, maar als we nou niet uitgaan van angst, maar gewoon, we willen het feit weten. We worden altijd wakker uit de droomloze slaap. Hoe mogen we dan veronderstellen dat we ook wakker worden uit een diepe meditatieve toestand?
Ja, of wanneer de droomloze slaap overgaat in een fysieke dood.
Ja.
Mogen we dan weer verwachten dat er een reïncarnatie komt?
Ja.
Zelfde vraag. Als het duidelijk is wat het betekent om alles los te laten, dan is dat ook helemaal geen punt meer. Als er een ogenblik, een tijdsogenblik is, een tijdsmoment is, ja, dat moment kan ophouden en dan kan het best zijn dat er geen tijd is. Als er eventjes helemaal niks is, wil niet zeggen dat het volgende ogenblik weer iets is.
Er kan niks zijn gedurende uren.
Nou, dan ga ik weer in de tijd plaatsen.
Nou, ik zeg, ja, wanneer er helemaal niks is. Vaststelt, dat je dat later vaststelt.
Ja, als je het later vaststelt. Nou, dat geeft al aan. Ja. Dat de hele schepping heel instabiel is. En dat je leventje instabiel is.
Omdat je dat vaststelt?
Ja, dat stel je toch vast van, hé, achteraf zeg je.
Ja.
Er zijn een paar uren voorbij gegaan en
ja.
Ik heb er helemaal geen weet van, ja. Want het is gewoon blanco. En blijkbaar was er toen geen tijd. En ja, toch zeg je toch al van dat die tijd heel iets vreemds is.
En dan is er nog een ander die je wakker schudt, zeg maar, of die je opport. Van...
Ja.
Maar als hij dat niet had gedaan.
Nou, dus moet je maar wachten. Openheid is werkelijk dat allemaal loslaten. Nogmaals, wanneer het op een gegeven ogenblik vastgesteld wordt, Ik zit hier in de tijd, in de ruimte en alles is mooi, mooi geregeld. Nu is de tijd. Klok tik, 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 tik. Maar ik kan best even laten de klok ophouden. De tijd ophouden. De schepping ophouden. En dat is ook regelmatig dus het geval. Dat is dat punt van bewustwording. Zeg je ja. Het zijn zulke momentane dingen die eens een keer gebeuren en later is het er niks. Dan is er even een vuurwerk. Oh, poep, en dan is het donker.
Dan gaan we wel vanuit dat er toch altijd wel iets blijft veranderen. Maar dat is voor goed alles stopt.
Ach, eigenlijk verandert het niet.
Ja, dus alles stopt. Dan stopt het.
Ja, dan heb ik in mijn beeld toch van ja, maar de bonte kinderen moment en dan begint het weer al.
Ja, maar dat is toch een bepaald soort denken.
Ja. Dus ook dat zou je dan dus zelf kunnen...
Nou, je ziet dat denken niet adequaat is.
Nee, dat klopt.
Want vroeg of laat had het wel een keertje op. En ik heb al gezegd, wanneer je een beetje helder bent bij jezelf, dan merk je dat het regelmatig zo ergens onderbroken wordt, dan is er niks. Die bewustwording is dus erg belangrijk. Je ziet dat de zogenaamde werkelijkheid eigenlijk alleen maar wat flitsen zijn. Af en toe even een stukje vuurwerk is. En dat denken, dat gaat er dan een mooi verhaal van maken. In de tijd, in de ruimte. Maar dan zie je dus ook heel fundamenteel dat het denken beperkt is. Het denken kan niet niks denken.
Nou, als die openheid er altijd aanwezig is... Dan is elk zoeken daarna vergeefs. En is iedere stap die je zet daar verder vandaan.
Ja, dus dan zeg ik, wees maar bewust van je eigen situatie. Want daarin zul je het ontdekken.
Het bewustzijn van je eigen situatie, ja.
Ja, hoe gaat dat? Moet je eens kijken. Ineens, oh, ik ben me nou bewust dat er helemaal niks is.
Ja. Maar dan moet al het zoeken stoppen. En elke stap die je zet om het te vinden, dat stopt. Je valt dus helemaal terug op jezelf.
Ja, alleen het is wel een kwestie van bewustwording daar.
Ja.
Dus wel attent blijven. Niet gaan zitten suffen. Want dan zeg je, ja, nee, dan gaan die oude krachten doorwerken. Van ja. Het denken.
Maar in dat attent blijven ben je wel bewust van die oude krachten.
Ja, en je voelt daarin krijg je de bewustwording.
Daarom
krijg je de bewustwording dat je ook niet vastzit aan die oude krachten, dat het los mag,
ja.
Dat het helemaal niet noodzakelijkerwijze er hoeft te zijn. Mm-hmm.
Maar als je dat dan ontdekt, dan blijft er nog niks over. Je kan niks doen verder. Dus alleen maar verder in dat bewustzijn gaan.
Dus je kan helemaal niks doen, hè?
Ja. Ja, taal is de kwaal van ons allemaal.
Ja. Goed. Maar je moet dus werkelijk in je bewustzijn terugkeren tot het niveau voor de taal.
Dan zeg ik dat je de taal moet loslaten.
Ja.
En dat is lastig voor een schrijver.
Ongetwijfeld. Maar je weet ook, de beste schrijvers... Die waren zich bewust van die sfeer voor de taal. En die waren zich bewust van de vorming van de eerste woorden.
Juist. En daaruit creëren ze.
En dan ontstond er iets.
Ja. En ik ook in de beste moment.
Dus wees bewust van die sfeer voor de taal. Word je nog een betere schrijver.
Zoveel weerstand in mijn opkomen als iemand naar me wijst van jij dit en jij dat en jij zus. Ik voel gewoon heel veel weerstand en ik ga daar voor een deel in mee van het zal allemaal wel. Maar ik heb geen zin meer om op dat punt of op dat niveau met die ander meer mee te gaan en er gewoon weer in te duiken, omdat ik ook weet dat er meer is en zo. En ik heb geen zin om daar energie meer aan te spanderen.
Nee,
en
is
dat
doen.
Dan ego? Of ontloop ik dan iets? Of dat is voor mij niet helemaal duidelijk. Maar er is gewoon, ik zie dat geen oplossing meer biedt,
ja.
Dat het geen zin meer heeft.
Ja. Wanneer dat ik van jou daarin al voor in ieder geval voor een deel is losgekomen, dan zie je dat zo.
Ja.
En dan is het meteen ook dat je niet dus vastzit op dat plaatsje wat een ander zo aanwijst met zijn vinger.
Ja.
Want je bent die ander ook.
Dat zie ik ook daarin.
Ja, en dan zeg je, oké, ik weet wat het betekent, wat daar gebeurt, maar je staat ook achter die ander. En ja, nou, dat zal allemaal wel. Laat ik in ieder geval, dat is het belangrijkste punt, de situatie voor zover het aan mij ligt, zo vrij mogelijk maar laten, zo open mogelijk laten. En wanneer het dan gaat om bepaald handelen of zo, oké, laat het maar op een goede manier lopen, maar wel in die open sfeer, zonder dat je ergens je vastzet.
Ja, dat gebeurt dan ook weer op een ander niveau, dat mechanisme er ook dan nog wel is. En dat zie ik dan ook in mezelf weer gebeuren.
Nou ja, goed. Dat is dus het belangrijkste. Niet wat de ander specifiek zegt, maar wel dat punt. In hoeverre kun je werkelijk die ik-verkramping, die ik-belangen loslaten.
Ja.
Want dan krijg je ook niet de actie, de reactie op de actie.
Ja.
Anders krijg je voortdurend dat heen en weer.
En het lost ook niks op. Kijk,
nee, het wordt alleen maar erger.
Daarom, dus dat was het nou nog.
Dus juist wanneer daar veel meer openheid komt, dan ontstaat er ook soms heel iets anders.
Ja.
Zodat die hele situatie, die eerst nogal vrij sterk werd aangezet door die ander, dat het oplost.
Ja. Ja, want dat geeft, is het ook, hè, die ander ook geen enterpunten meer geven of
precies.
Zo.
Want dat is het natuurlijk, wanneer de een de ander beschuldigt, dan is het wel dus een actie gericht op iemand anders. En die is gericht op iemand anders, maar wanneer er niks te vinden is.
Mm-hmm.
Nou, dat merkt die eerste persoon, merkt dat wel degelijk.
Ja.
Deze aanval die is een slag in de lucht.
Ja. En als je die ander weer enterpunten zou geven, als dat weer zou staan, dan zou je kunnen zeggen, dan creëer je eigenlijk karma.
Ja, tuurlijk. Want dan ga je die reactie geven.
Ja.
En dat is dus een verkrampte reactie. Het is altijd een verkrampte handeling. En natuurlijk zijn die gevoelens, die emoties mee gemoeid.
Ja.
En je weet, ja, dat is echt niet 1, 2, 3 weg.
En dan had ik nog een vraag. Ik heb nog wel, soms wel... Dat is iedereen natuurlijk, maar... gesprek waar dan ineens maakt iemand een opmerking. En dan, of die zegt iets. En dan komt het patspoen bij me binnen. Het is net alsof een steentje patspoem zo in het water valt. En dan ontstaat er heel spontaan een bepaalde emotie bij me. En dat is zo'n pingpongreactie eigenlijk. Dat zo zuiver eigenlijk, zo'n emotie. Ik kan het niet tegenhouden en toch is het er.
Ja, nee, op zich dus is ook weer die emotie niet erg.
Nee.
Dat soort processen gebeuren, dat is nou helemaal zo.
Ja.
Alleen, het belangrijke punt is weer opnieuw, waar zit je, hoe zit het met jezelf?
Ja.
Ga je zelf weer op een bepaald vast punt
zitten?
Ja, dan krijg je ook dat ik daar meer mee, allerlei dingen mee gaat doen, mee aan de haal gaat, reacties erop geeft. Nee, wanneer het open in het geheel is, natuurlijk, dan ontstaan er allerlei energetische zaken.
En daar hoef je dus niet aan te gaan werken of zo. Dat is gewoon
tuurlijk niet.
Iets wat gebeurt
los.
Als een
laat los.
Of een huil. Of een...
Tuurlijk.
Ja.
Tuurlijk, laat los. Laatste iemand. Ja, ik ben mijn hele leven lang bezig geweest om iets op te bouwen en nu moet ik alles weer afbreken. Maar besef dat het alleen maar is een kwestie van verdere bewustwording. Het is goed om te zien hoor, dat het eigenlijk het hele leven al zo gaande is. In de puberteit word je bewust van de grote wereld. Het idee dat je daar ook iets moet presteren en zo. Maar het betekent wel het loslaten van die kinderlijke toestand. En zeg ja, aan de ene kant is het jammer dat die meer open situatie van het kind losgelaten wordt. Maar de andere kant is wel dat er meer bewustzijn ontstaat. En zo krijg je dat verder gaan in het leven, wanneer het goed is tenminste, dat die bewustwording doorgaat.
Waarom is dat zo? Waarom in de puberteit is er meer bewustzijn dan in de kindertijd?
Nou, je hebt het in de loop van de kindertijd natuurlijk ook al. Kinderen van 9, die zijn zich veel meer bewust van de wereld en van zichzelf in de wereld en van anderen in de wereld dan kinderen van een jaar of 5.
Oké, okay, dus meer in de zin van bewustzijn van objecten.
Ja.
Van bewustzijn van
jezelf. Ja, maar ook van jezelf in die wereld op een gegeven ogenblik. Op een gegeven ogenblik dan komt er helemaal het idee van ja, ik en de wereld, tegenover de wereld en zo. Ja, natuurlijk is dat een bepaalde constructie, maar er ontstaat wel meer bewustzijn. En goed, nogmaals, laat het dan in bepaalde vormen nog gegoten zijn. Maar dan krijg je de verdere doorgang naar verdere bewustwording. En dan, wanneer het goed is, dan krijg je dus dat die bewustwording op zich, met die verruiming daarvan, in die grotere helderheid daarvan, centraal konden staan, waarbij die vormen steeds meer worden doorzien en losgelaten.
Dan word je weer als de kinderen.
Ja, maar met dat ene verschil dus, dat wel degelijk het bewustzijn voorop staat. Dus in die loop van het leven kun je wel steeds weer een verdergaand loslaten van oude patronen zien. Gedeeltelijk weer een opname van nieuwe patronen, maar het kan doorgaan dat steeds minder in patronen wordt vastgelegd.
En in dat loslaten kom je dan toch weer in dezelfde openheid waarin kinderen verkeren, maar dan met het bewustzijn.
Ja, precies.
Dan heb ik soms een heel leven van. Is dat ook wat met oudere mensen gebeurt die dementie aankrijgen?
Nou, dat hangt er dus vanaf. Echt met dementie, dan is het toch weer eigenlijk een vorm van onbewustheid meestal. Mm-hmm. En dat kun je dus wel weer vergelijken met een kinderziekte situatie.
Ja. Zonder bewustzijn. Dus. Je kan niet dementia hebben met bewustzijn. Zijn
het. Nou, we hadden net een paar voorbeelden ervan, hè. Van het niet herkennen van iets en zo. Ja.
Douwe, in hoeverre is loslaten een activiteit of iets wat gewoon spontaan gebeurt?
Loslaten is nooit een activiteit.
Nee, hè? Want het gebeurt.
Ontspanning is nooit een activiteit. Nee. Je kunt niet zeggen van, nou ga ik mijn best doen om het te ontspannen.
Nee, dat is wel merk het wel eens hoor.
Ja, het wordt wel vaak geprobeerd. Ja. Maar het ontspannen, dus dat gaat vanzelf, dat kun je niet doen. Waarom niet? Het is ontspannen, het is terugkeren naar een natuurlijke toestand. Als je een elastiekje hebt, je trekt hem uit. Zeg je nou, een gespannen toestand.
Ja.
Je hem loslaat, mits. Ja, dan heb je een natuurlijke toestand voor het elastiekje weer. Je doet het elastiekje niet. Nee, de spanning wordt losgelaten.
Ja, je zei dat slapen ook een ontspanning, een stapel ontspanning, of tenminste. Nou heb ik wel eens in mijn slaap dat ik patsboom in één keer wakker word met een bepaalde gedachte. En dan denk ik toch van, hoe kan dan in de ontspanning dan daar toch blijkbaar weer een verkramping
plaatsen? Wel, maar een heleboel slaap is niet ontspannen slaap.
Nee, blijkbaar, kennelijk.
Dus kijken wat er gewerkt wordt in de slaap.
Ja. Nou, dan is het hard werk op dat moment. Dus dat is niet zo. Dat,
Wanneer het werkelijk gaat om een droomloze slaap, ja.
Ja, dan is die totale ontspanning.
Dan is er wel een totale ontspanning. Maar de droom, moet je kijken wat voor energie je daar rondgier.
Ja, dat is hard werken soms. Dan heeft de meditatie meer de kwaliteit van de droomloze slaap, zeg maar. Dan.
Je heeft een droomloze meditatie, is wel.
Ik kan soms wel eens hebben dat ik of als ik ga slapen, zomaar midden in de nacht, dat ik wakker word. En dan kan ik heel helder zijn. En heel bewust zijn.
Ja.
In een vorm van vrede en stilte.
Ja. Ja, dat is toch heel natuurlijk?
Ja, het voelt toch heel goed.
Ja. Dus. Dat is het normale.
Ja, maar ik besef ook dat ik echt niet slaap, dat ik wakker ben.
Goed, je bent wakker.
Ja, dat doet mij ook niets, maar
Maar wanneer dat zich doorzet, dan merk je dat het zich ook doorzet in de slaap. En dat het nooit weg is.
Ja, dat gevoel heb ik ook af en toe, dat het eigenlijk nooit weg is.
Ja. Ja. Blijf ook bij dat gevoel.
Ja. Ja, want het vermoedt mij ook niet.
Nee, omdat het een natuurlijke staat is.
Ja.
Alles wat je weer gaat invullen en wanneer je zegt ik moet daarmee bezig gaan, ja, in het denken of het doen, dat geeft je spanning.
Ja, dat klopt, dat had ik voorheen, dus altijd wel.
Ja, ja. Maar je ziet, het kan ook op een natuurlijke wijze zijn. Nee, van daaruit merk je ook hoe dat gaat wanneer er weer een situatie is van een persoon die zich richt op iets anders. Dat is werkelijk een inperking van die oorspronkelijke staat. Dat is ook een verenging van bewustzijn. Dus die bewustzijnsverenging hoeft niet plaats te vinden, ondanks dat er wel weer een wereld komt. Hoe meer verkramping er komt, dus de sterker de bewustzijnsvernauwing. Maar in de ontspanning komt het weer helemaal open. Oké, dan rollen we het hiermee af.